Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 46, het eerste en het zesde vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar. En de Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. De Heer, de God van Jacob's zaad, is ons een burg, een toeverlaat. Psalm 46, vers 1 en 6.
Thank you.
Gemeente uit Gods heilig woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit het tweede koningenboek, het vierde hoofdstuk, te beginnen bij vers 38 tot en met 44. Dus 2 Koningen 4, de versen 38 tot en met 44, maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu uit 2 Koningen 4, de versen 38 tot en met 44. Als nu Elisa weder te Gilgal kwam, zo was er honger in dat land, en de zonen der profeten zaten voor zijn aangezicht. En hij zeide tot zijn jongen: Zet een grote pot aan en ziet moes voor de zonen der profeten. Toen ging een uit in het veld om moeskruiden te lezen, en hij vond een wilde wijnstok en las daarvan zijn kleed vol wilde coloquinten en kwam en sneed ze in de moespot, want zij kende ze niet. Daarna schepte zij voor de mannen op om te eten. En het geschiedde als zij aten van dat moes, dat zij riepen en zeiden: Man Gods, de dood is in de pot. En zij konden het niet eten. Maar hij zeide: Brengt dan meel. En hij wierp het in de pot en hij zeide: Schep voor het volk op, dat zij eten. Toen was er niets kwaads in de pot. En er kwam een man van Baal Salisa en bracht de man Gods broden der eerstelingen, 20 gerstebroden en groene aren in haar hulzen. En hij zeide: Geef aan het volk dat zij eten. Doch zijn dienaar zeide: Wat zou ik dat aan 100 mannen voorzetten? En hij zeide: Geef aan het volk dat zij eten. Want alzo zegt de Heere: Men zal eten en overhouden. Zo zette hij het hun voor. En zij aten en zij hielden over naar het woord des Heren.
Gemeente, er wordt nu gecollecteerd voor diaconie en kerk. En er is een extra collecte, de derde rondgang, die vandaag bestemd is voor de kerk. En dan zingen wij uit Psalm 146, de versen 3, 4 en 5. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Het is de Heer wiens alvermogend groot heel al heeft voortgebracht. Het is de Heer die het recht der armen der verdrukten gelden doet. Vers 3, 4 en 5 van Psalm 146. Gemeente, de tekst vinden we in 2 Koningen 4. Het vervolg over de geschiedenissen van de profeet Elisa. 2 Koningen 4, de versen 38 tot en met 44. Het schriftgedeelte dat ons zojuist is voorgelezen. 2 Koningen 4, vers 38 tot en met 44. Ik lees vers 41 en 44 als uitgangspunt. Maar hij, dat is Elisa, zeide, breng dan meel. En hij wierp het in de pot. En hij zeide, schep voor het volk op dat ze eten. Toen was er niets kwaads in de pot. Zo zette hij het hun voor en ze aten en ze hielden over naar het woord des Heren. 2 voedselwonderen door Elisa. Want het gaat over voedselwonderen. Wonderen waarin het gaat over het voedsel wat die mensen krijgen, het eten wat die mensen krijgen. 2 voedselwonderen door Elisa. Kwaad wordt goed, vers 38 tot en met 41. En weinig wordt veel, vers 42 tot en met 44. Dus 2 voedselwonderen door Elisa. Kwaad wordt goed, dan gaat het over die coloquinten die goed gemaakt worden, dat moes, die soep. En het tweede, weinig wordt veel, dan gaat het over die broden en die aren die genoeg zijn voor die mannen om te eten. 2 voedselwonderen door Elisa, kwaad wordt goed, weinig wordt veel. Elisa, weten we nog wat zijn naam betekent? Mijn God redt. Mijn God is redder. En dat komt uit in zijn leven. Dat de Heere de grote redder is. En dat de Heere wil redden. En dat hij wil zorgen voor zijn volk. Want immers, in dat tweede koningenboek, in die beide koningenboeken, wordt dat ook wel steeds beschreven. Ondanks de goddeloosheid, ondanks wat er allemaal gebeurt in Israël, maar de Heere zorgt voor zijn volk. Hij zal ze nimmer om doen komen in dure tijd en in hongersnood. Dat mag een bemoediging zijn, ook nu. Daarom zijn we vanmorgen begonnen. God is een toevlucht voor de zijnen. Welke tijd ze ook leven. Maar de Heere zorgt voor, ja, voor die 7000 die er waren in Elia's tijd, in Elisa's tijd. Voor dat vaste getal wat de Heere ook nu nog heeft. En gemeente, dan is Elisa ook zo betrokken in het leven van iedere dag. Je zou zeggen Elia wat meer in het groot en Elisa ook in het klein. In de zorg, in huis en in de gewone dingen. Hij mag als de man Gods, de man van God die tussen God en het volk instaat, zoveel betekenen in het leven van de mensen. We hebben gehoord over die weduwe en die olie die vermenigvuldigd werd in die vaten. En we hebben gehoord de vorige weken over dat echtpaar in Sunem, die vrouw en haar man, dat ze een zoon mochten ontvangen in hun kinderloosheid. Maar ook vorige week hoe die zoon is gestorven en weer tot leven werd gebracht, opgewekt werd. De Heere betoonde daar zijn wonderen. Mijn God is redding. Mijn God redt daar in Sunem. En nu vanmorgen zien we Elisa hier bij de jongens van de profeten, de profetenzonen. En dan wordt het kwade eten goed, het slechte eten wordt goed gemaakt. En het weinige eten wat er gebracht wordt, dat wordt vermenigvuldigd, dat wordt veel. En gemeente, dan is het toch zo dat de Heere zorgt voor de ziel. Dat eerst en vooral, maar dat hij ook een God is die wil zorgen voor het lichaam. Dat komt ook wel duidelijk uit in deze 2 voedselwonderen. En voor Gods kinderen mag het ook een bijzondere troost zijn. Hij heeft niet alleen voor de ziel gekocht, die zaligmaker, maar ook heeft hij u naar het lichaam gekocht. Om voor alles te zorgen als zijn lieve kinderen en erfgenamen, zoals dat avondmaalsformulier dat zo uitdrukt. En gemeente, nu is de Heere een God die zorgen wil voor uw ziel en dat het vooral om onze ziel gaat op weg naar de eeuwigheid. Maar dat we nu ook voor het lichaam alles mogen vragen wat nodig is, dat blijkt ook wel uit deze geschiedenis. En wat is er dan ook veel zorg in de gemeente? Iedere keer opnieuw, week na week eigenlijk, zo de laatste weken, worden daar namen van mensen afgelezen bij wie een zorg is. Een grote zorg soms, of een wat kleinere zorg, maar ieder heeft zijn zorgen. En er zijn heel veel grote zorgen op dit moment in de gemeente. Van ziekte en ook andere dingen die omgaan. En nu is er een God die niet alleen wil zorgen voor de eeuwigheid, maar ook voor de tijd. Maar vooral, geliefde gemeente, dat dan in al die moeilijke dingen, ook die onmogelijke dingen die misschien op ons levenspad komen, dat het zou mogen zijn die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heere zijn God. Vraag dan alles maar ook voor het lichaam aan de Heere, die voor alles wil zorgen. Maar vraag vooral of ook deze dingen, waarop ons leven soms zo, ja, anders wordt, of op de fundamenten geschud wordt, of we dan ook mogen bidden: Heere, verbind ons dan ook voor onze ziel aan die zaligmaker. Want daar gaat het ten diepste om. Hè, dat we ook die zaligmaker mogen kennen, de Heere Jezus Christus, voor onze ziel. En dan staat Elisa in de schaduw. Ja, hij werpt eigenlijk de schaduw vooruit. Dan werpt de Heere Jezus de schaduw vooruit hier in Elisa. Als nu Elisa weder te Gilgal kwam. Elisa is in Gilgal. We moeten gewoon denken aan dat Gilgal waar het volk van Israël ook aankwam toen ze door de Jordaan getrokken zijn. Toen zijn ze daar bij Gilgal aangekomen. We kunnen dat lezen in Jozua 3 en 4 enzovoorts. Dan zijn ze daar bij die eerste halteplaats. Daar staan die gedenkstenen in Gilgal. Die gedenkstenen in het midden van de Jordaan, maar ook die gedenkstenen aan de oever. En nu gaat de Heere weer een wonder doen in Gilgal. Hij gaat nog daar in Gilgal zijn daden tonen. Ook na zoveel jaren. 6 eeuwen geleden kwam dat volk door de Jordaan bij Gilgal. En nu bij de profetenschool in Gilgal wordt opnieuw een wonder gedaan. Want de Heere is dezelfde. Gisteren, heden en tot in der eeuwigheid. En die zaligmaker, Jezus Christus, is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. En dan is er nood. Want zo was er honger in dat land. Is dat die 7-jarige hongersnood geweest, waarvan je ook leest in 2 Koningen 8, die Tsunamitische naar het buitenland gaat? Of is dat misschien meer een plaatselijke hongersnood geweest? In ieder geval, het is een tijd van honger waarin we Elisa met die profetenzonen tegenkomen. En we zien het zo voor ons. Jongens en meisjes, zie het? En de zonen der profeten zaten voor zijn aangezicht. Elisa is gekomen, de profeet, de man Gods. En als Elisa komt, dan gaat hij het woord openen. En dan gaan die jongens, die profetenzonen, we zouden zeggen de studenten van de theologische school, die gaan daar natuurlijk zitten om te luisteren. De kanttekening zegt het zo mooi, ze zitten als discipelen voor zijn voeten om van hem als hun meester en leraar onderwezen te worden. Daar zit de leraar, de meester Elisa, en zijn leerlingen, de profetenzonen, zitten daar aan zijn voeten en ze luisteren. Die profeet komt en dan gaan zij luisteren. Dat is mooi. En wat is het dan goed als er kerk gehouden wordt, dat je dan hier bent. Dat is eigenlijk ook zomaar een trek uit deze geschiedenis. Als hier die profeet komt, die man Gods komt. En dan komen die mensen om te luisteren, om dat onderwijs uit zijn mond te horen. Jongeren, catechisatie, hè? Dan word je verwacht bij de ambtsdrager. En dan mag je luisteren. En dan hoop ik dat je ook komt, allemaal, en luistert. En ook zondags, dat allereerst, onder de prediking, onder de leesdienst. Dan geeft de Heere gelegenheid om naar de man Gods, en u begrijpt wel hoe ik dat bedoel, we hebben het er al eerder over gehad. Wij durven natuurlijk niet als ambtsdragers in de schaduw van Elisa en Elia te staan, maar we zijn wel door de Heere aangesteld om het volk onderwijs te geven, zo in de verschillende ambten. En daar zitten die zonen der profeten voor zijn aangezicht. En dan is het ook nog zo opmerkelijk, hè? Dan staat er, zij zitten voor zijn aangezicht. Je merkt al zo al vanaf het begin van deze geschiedenis dat Elisa hier de leiding heeft. Niet omdat Elisa in zichzelf belangrijker is dan die anderen, maar daar wil de Heere iets gaan geven, iets gaan doen door middel van Elisa. En in Elisa werpt de Heere Jezus Christus zijn schaduw vooruit, die meerdere van Elisa, die zaligmaker. Even naar die hongersnood. Waarom is er honger in het land? Nou, als dat in Israël gebeurde, dan moet je ze wel zien, gemeente, dan gebeurde dat vaak, omdat dat volk tegen de Heere had gezondigd en dan stuurde de Heere, ja, je zou zeggen een straf, een hongersnood of iets anders. En waarom stuurde de Heere dat dan? Nou, dat het volk zich tot de Heere zou bekeren. En kijk, gemeente, dat is ook weer zo'n trek. Als de Heere moeilijke dingen in ons leven stuurt, dan doet de Heere dat opdat we ons tot hem zouden wenden. En ons zouden bekeren en leven, dan is alles wat de Heer in ons leven brengt, ook moeilijke dingen, dan is dat juist een roepstem, oh, dat je toch je hoop in het hachelijks lot zou vestigen op de Heere, onze God. Gods slaande hand, dat is wel ernstig, de oordelen van de Heere, als die er zijn, dat we die ook opmerken. Maar ook wat rust. Dat is ook weer een opmerkelijke trek in deze geschiedenis. Ze zitten daar voor zijn aangezicht. In de zorgen, in de moeite van het leven. Ze hebben honger. Je zou zeggen, die mensen die hebben toch wel andere dingen om aan te denken. Als je nu met een lege maag naar de profeet moet. Maar ze zitten daar voor zijn aangezicht. En ze zitten als het ware de woorden uit zijn mond op te eten. Of de woorden uit zijn mond op te drinken. Deze zonen der profeten, want ze willen onderwezen worden. Zit je zo in de kerk? Soms heb je van allerlei verhinderingen. En ja, ik kan nu niet en ik kan nu niet. En dan is het te koud en dan is het te warm. En dan hebben we dit en dan hebben we weer dat. Maar als je nu net als die zonen der profeten bent, dan kom je. En dan zijn die bezwaren er misschien wel, maar ach, dan mag je wel eens met al je zorgen, met al je moeite, rust vinden onder het woord, ook in het meeluisteren thuis, als dat nodig is. En die luisterhouding van die profeten, ze willen onderwezen worden, dat we zo vanmorgen ook in de kerk zouden zitten om onderwezen te mogen worden. Oh, wat dan zullen er ook woorden komen. En ook die hulp die de Heere zou wil geven hier aan die zonen der profeten. En hij zeide tot zijn jongen, zet de grote pot aan en ziet moes voor de zonen der profeten. Nu even nadenken, daar zitten ze bij elkaar, jongens en meisjes. En er is grote hongersnood in dat land. En ze luisteren en dan zegt Elisa, zet de grote pot aan. Dus pak die grootste pot die er is. En ziet moes, kook moes voor de zonen der profeten. Kook moes. Of soep. Zo zou het ook gezegd kunnen worden. Er moet eten op tafel komen. Hier zie je dat Elisa een man is, die staat midden in het volle leven. die heeft oog voor die jongens en die wil gaan. Ja, die zonen der profeten, die jonge profeten onderwijzen uit het woord. Maar hij ziet ook wie er voor zich zitten. Hij is niet wereldvreemd. Nu hebben die jongens, nu hebben die studenten, nu hebben die profetenzonen eten nodig. Ja, maar het is toch hongersnood? Zet de grote pot aan en ziet moes voor de zonen der profeten, de pot. Dat is de grote kookpot. Het gaat hier in deze geschiedenis, dat eerste punt, om die grote kookpot. 5 keer wordt dat woord hier genoemd. Daarin moet die moes, daarin moet dat moes, die soep gekookt worden. Je mag denken aan dat linzenkooksel bij Esau en Jacob, weet je wel. Dat rode daar. Een soort soep, een grote kookpot. En dan zetten we even een streep onder grote. Zet de grote pot op dat vuur. Die grote pot. Niet die kleine pot, maar die grote pot. En daar zit eigenlijk al iets in van het wonder dat gaat gebeuren. Aan een kleine pot hebben we niet genoeg. Zet die grote pot aan en kook moes voor de zonen der profeten. Dat is een geloofsuitspraak van Elisa geweest. Toe, pak die grote kookpot maar en ga maar moes koken. We zien hier, zegt Matthew Henry, Elisa in zijn element. Hier mag die profeet leiding geven aan die profetenzoon en niet alleen in spreken over hun ziel. Dat heeft hij zeker gedaan, want ze zaten voor zijn aangezicht om dat onderwijs te krijgen. Maar hij wil ook zorgen voor het lichaam. Niet alleen voor de zaken voor de eeuwigheid, maar ook voor de tijd. Jongens en meisjes, ik zeg het nog een keer. Het allerbelangrijkste voor jullie, voor jou, voor ons allemaal is onze ziel op reis naar de eeuwigheid. Maar daarnaast is het ook alles van deze tijd dat je aan de Heere mag vragen. Ook die moeilijke dingen in jouw leven. Thuis of op school of waar dan ook. Of in ons leven, jongeren, ouderen. Niets te groot, maar ook niets te klein om aan de Heere te vragen. En dan staat deze profeet met 2 benen in het leven. Hij is niet overgeestelijk of zo. Nee, hij zegt, ziet moes voor de zonen der profeten. Kook die soep. En zo moet nu die meerdere van Elisa zeggenschap krijgen in ons leven. Het voor het zeggen krijgen in ons hele leven. Hij die leerde bidden zijn discipelen, onze Vader die in de hemelen zijt. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, eerst uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, maar toch ook die 4e bede. Geef ons heden ons dagelijks brood. En bijzonder Gods kinderen wordt dat gebed op de lippen gelegd. En zet dan die grote kookpot maar aan. Daar zal een groot wonder straks gebeuren. Want dat geloof, dat ware zaligmakende geloof, dat strekt zich in al zijn kleinheid uit naar een grote, wonderdoende God. En kijk, wat gebeurt er dan? Vers 39. Toen ging één uit in het veld om moeskruiden te lezen. Een van die profeten die gaat zoeken. Blijkbaar doet dat woord van die profeet kracht. We lezen niet dat die jongens gezegd hebben, ja maar Elisa, het is toch honger. En dan die grote pot en gaan zoeken, dat heeft toch geen nut. Moest kijken, het is 1 woestenij. Waar zouden we nog iets eetbaars vinden? Zet de grote pot aan en ziet moes voor de zonen der profeten. En dan gaat er 1 uit in het veld om moeskruiden te lezen, om ze te zoeken, om ze te rapen. En dan vindt die man een wilde wijnstok en las daarvan in zijn kleed vol wilde koloquinten. Het is heel snel dat hij die wilde colloquinten vindt. Dat woord, dat kom je één keer tegen in het Oude Testament, dat Hebreeuwse woord. Het is een wilde kruipende plant, een soort komkommer. De bladeren lijken op bladeren van de wijnstok, daarom staat dat er ook bij, een wilde wijnstok. En die vruchten die lijken op gele meloenen. En wat is die man blij. Hij vindt daar vruchten. Komkommers, meloenen, colloquinten. Matthew Henry zegt, deze man was meer bedreven in de godgeleerdheid dan in de kennis van de natuur. Je zou zeggen, die man was meer theoloog dan bioloog, want hij snapt eigenlijk niet dat het geen goede vruchten zijn. En hij brengt in zijn kleed, hè, je ziet het voor je jongens en meisjes, hij pakt zijn kleed, zijn mantel, en hij stopt die mantel vol met die wilde colloquinten. En hij gaat blij naar Gilgal, naar die plaats terug. En daar worden die colloquinten, die worden daar allemaal uit dat kleed gehaald. En dan worden ze gesneden, want er staat er en kwam en sneed ze in de moespot, want ze kenden ze niet. Hij denkt iets goeds gevonden te hebben en ze gaan soep koken van deze colloquinten, want ze kenden ze niet. De kanttekenaar zegt, ze wisten niet dat die vrucht zo bitter, zo schadelijk was. En blijkbaar zijn ze er allemaal blind voor geweest. Ze zijn allemaal blij geweest en ze snijden ze in stukken en ze doen ze in de moespot. En zo wordt daar soep, moes van gekookt. Gemeente, wat kunnen we hier nu uit leren? Nou, dat het aardrijk vanwege onze zonde vervloekt is. Dat het doornen en distelen en ook slechte vruchten voortbrengt. Want dit zijn slechte vruchten. He, zoals wij onze kinderen leren, jongens en meisjes. Dat zegt, hebben je vader en moeder vroeger al wel gezegd. Pas op, niet alle besjes kun je eten. Niet van alle struiken kun je plukken en dat in je mond stoppen. Pas op. Dat komt door de zonde, hè. Want het zal u doornen, distels voortbrengen. En die vruchten van de zonde, ja, die zitten overal tussen. Net als zo'n wilde wijnstok en die colloquinten. En ja, die vruchten van de zonde, ja, die zijn ook overal te vinden. Zoals die man ze zomaar ineens tegenkwam en vond. Zo zit het gif van de zonde overal tussen. En het trekt ook overal in door. Net als die moes in die pot. Die bitterheid, die slechtheid van die colloquinten gaat door dat hele moes. Hè. Er is geen stukje in die, er is geen klein beetje van dat moes dat nog goed is. Zo is het toch ook met de zonde. De zonde zit in je hoofd, hè, in je hart, in je verstand, in je wil, in je gevoelens, in alles. En die zonde die zit in ons gezin. En die zonde die zit in de kerk en in de politiek, in het binnenland, in het buitenland. Je zou zeggen, dat gif van de zonde, dat slechte van de zonde, dat zit overal in en tussen. En wat lijkt de zonde mooi, hè? Die man die zag die prachtige vruchten en die dacht, kijk, daar hebben we nu iets lekkers om te eten. En zo lijkt de zonde ook zo lekker te zijn, hè? Gewoon genieten, gewoon doorgaan in de zonde. En je hebt ook vaak dat je invloed hebt op anderen, hè, met de zonde. Dan zeggen we wel eens, de een steekt de ander aan, je trekt de ander mee. Je vriend, je vriendin, andere mensen van het ene naar het andere. Kijk, zoals hier die man uiteindelijk, en die doet het dan nog onbewust. Maar ja, uiteindelijk gaan ze allemaal van die slechte soep eten. Is er ook nog een waarschuwing? Die man die dacht dat hij goede vruchten had. En in werkelijkheid waren het slechte colloquinten. Die colloquinten. Ze leken op goede vruchten. Die man dacht dat hij een soort komkommer, een soort meloen had gevonden. Ik las bij Kolbrugge. Velen menen genade en goede kruiden te hebben, maar blijken wilde coloquinten te hebben die dood en verdoemenis brengen. Onderzoek toch uzelf. Gemeente, dat is een ernstige waarschuwing, ook bij deze coloquinten. Je denkt dat je goede vruchten hebt en het zijn kwade vruchten. Wilde coloquinten, die uiteindelijk niet het leven brengen, maar je van de Here afvoeren, onderzoek het toch. Wat is het in je leven? Mag ik nu delen in die goede vruchten van Christus en zijn verdiensten? Of is het uiteindelijk alles nog maar van de zonde, uiteindelijk van de duivel, uiteindelijk dat het me niet bij God brengt? Onderzoek het. Wilde coloquinten. En daarna schepten zij voor de mannen op om te eten. Kijk, ze scheppen die coloquintensoep op. Ze zijn verwonderd. Er staat in het Hebreeuws een woord dat ze het uitgieten. Er is overvloed. En het geschiedde als ze aten van dat moes, hè, zonder na te denken, dat ze riepen en zeiden: man Gods, de dood is in de pot. De dood is in de pot. Deze vruchtengemeente, deze wilde coloquinten, die veroorzaken een bittere, die hebben een bittere smaak. Maar als je leest wat deze vruchten nog meer kunnen veroorzaken, die kunnen braakneigingen veroorzaken, buikkrampen, zelfs verlammingsverschijnselen, dat het eten van deze vrucht leidt tot het sterven. En daarom, man Gods, de dood is in de pot. Het is voedsel waaraan men zich dood eet, zegt kanttekening 68. En ze verwijzen naar Exodus 10, waar Farao na de 8e plaag zegt: laat deze dood toch van mij weggenomen worden. We gaan eraan sterven. We gaan sterven aan deze coloquintensoep. En ze konden het niet eten. Het is kwaad. Het kwaad is in de pot. Man Gods, de dood is in de pot. Gemeente, dat is heel ernstig. Want die gezonde mensen, die zullen zich nu dood eten aan deze soep. En na de zonde, gemeente, door de zonde zijn, is de wereld vol met giftige zondevruchten. En zit in de pot van ons hart, in het diepste van ons hart, de zonde. Wat zegt de Heere Jezus? Hij zegt: uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. We zijn zo met de wet van God bezig de laatste weken in de catechismus. Vanavond het laatste gebod. En dan is dat toch waar? Dan moeten we toch zeggen van ons leven: de dood is in de pot. Gemeente, en wie heeft daar nu last van? Dat je zegt: o, de dood ook in mijn hart. De dood in de pot. De bekende Pink zegt in deze bij deze geschiedenis in zijn verklaring: op de velden van het christendom vinden we vele coloquinten. Die maakt daar ook nog een andere toepassing bij. Op de velden van het christendom, op de velden buiten het christendom, ja, daar vind je natuurlijk ook slechte vruchten. Die wereldgodsdiensten, die valse godsdiensten, die sekten die haak staan op de Bijbelse leer. Waarom moeten we van die valse godsdienst zeggen: de dood is in de pot? Nou, omdat ze de Heere Jezus als de enige zaligmaker niet achten. En als je de zaligmaker loochent, dan kun je niet zalig worden. De dood is in de pot. Maar gemeente, ook op de velden van het christendom, om het met Arthur Pink te zeggen. in die verkeerde godsdienstige belevingen. Zal ik eens een paar van die wilde coloquinten noemen? Van die dodelijke vruchten? Die heel veel op de Bijbelse leer lijken, maar het toch niet zijn. Nou, bijvoorbeeld deze. Je bent een zondaar en Jezus is de zaligmaker. En geloof dat nu. Jij bent een zondaar, Jezus is de zaligmaker. Neem dat aan, je bent gered. Waar maak je je verder druk om? Dat lijkt een heerlijke vrucht te zijn. Het klinkt nog een beetje Bijbels. Maar het is een wilde coloquint. Alsof ik in eigen kracht geloven kon. En dan moeten we zeggen, man Gods, de dood is in de pot. Of nog een andere. Ik ben een kind van het verbond. Ik draag het teken van het verbond. Ik ga aan de tafel van het verbond. Maar zonder de doorleving van de zonde, van de schuld, daar moet je niet over praten. Maar ik ben toch in dat genadeverbond. Ja, maar als je alleen maar uiterlijk in dat genadeverbond roemt, zonder de doorleving wie je zelf bent, dan moeten we zeggen, de dood is in de pot. Nog zo'n valse coloquint, zo'n wilde coloquint. God moet me bekeren. En dat gaat zomaar niet. En ja, ik lees hier in de Bijbel velen geroepen, weinig en uitverkoren. Het zal als het ware een lotje uit de loterij zijn als je erbij hoort. Nou ja, ik leef dan nu maar verder, ik wacht het dan maar af. Zonder dat je hoort, zoek, zonder dat je leest en erop gewezen wordt en dat je dat wil horen, zoek mij en leef. En dat je eens met dat woord van God naar de God van dat woord toe moet gaan. En je houdt dat maar bij je vandaan. We moeten zeggen, de dood is in de pot. Nog zo één. Ik leef netjes. Ik ben niet zo werelds als die ander hoor. Moet je eens kijken naar die en naar die. Er kan alles mee door. Maar ik. En stiekem reken je iets voor je eigen werk. Dan moeten we zeggen, de dood is in de pot. Gemeente, we kunnen uitspraken van de Bijbel in onze mond nemen. Teksten uit de Bijbel. Maar ze niet lezen in hun verband, naar de een of naar de andere kant. En dan maken we van dat goede woord een giftige coloquint, begrijpt u? Laat dan toch Gods woord, dat hele woord van God, en de belijdenis, en die hele belijdenis, onze gids mogen zijn. In de scherpte, in de ernst, maar ook in de ruimte en in de gunning. En Gods kinderen, die kunnen ook nog van die valse coloquinten in hun leven, ja, eten zou je kunnen zeggen. Dan heb je wat ervaren van de Heer. En dan val je in de zonde van de hoogmoed. Je denkt dat je nog wel eens wat bent. Dat is ook zo'n coloquint. Dan moet je ook zeggen, man Gods, de dood is in de pot. Dan gaat er eigenlijk van het leven van een kind van God niks uit. De dood is in de pot. Maar gemeente, dan komt er een groot wonder. Want dan gaat Elisa zeggen, kijk maar in vers 41, maar hij, dat is Elisa, zeide, breng dan meel en hij wierp het in de pot. Dan gaat Elisa meel laten halen. Hij zegt, breng meel. Nou, dat is natuurlijk weer een geloofsuitspraak, want meel, dat was in die tijd van de hongersnood ook niet zoveel. En werp het in de pot. Dat is nu een voorbeeld dat het kwade, een teken dat het kwaad goed wordt. Kanttekening 70. Het is een symbolische handeling. Hè? Jongens en meisjes, jullie weten die geschiedenis nog wel van de bron van Jericho. Die was ook verkeerd. En toen gooide Elisa een schaal zout, hè, een nieuwe schaal met zout. Hij gooide dat zout erin. En toen werd die bron gezond. En nu is er hier weer zo'n soort wonder. Dan is dat moes niet goed. En nu wordt er meel in dat moes van die coloquinte gegooid. En dan wordt het goed. Zoals Mozes het hout in het water van Mara werpt. Exodus 15, de verwijstekst die onder dit vers staat. En dan komt dat goede meel in die slechte soep. Dan moet er iets goeds van buitenaf in die pot komen, wil het kwade goed worden. En hoe moet het nu in ons leven, waar de dood in de pot is, goed worden? Dan moet er iets van die meerdere van Elisa, van die zaligmaker, van Gods genade in Christus, in het hart komen van buitenaf. En hij, dat is Elisa, zeide: schep voor het volk op, dat ze eten. En toen was er niets kwaads in de pot. Hij beneemt de coloquinten hun vergiftigheid, staat er in de inleiding van onze kanttekenaar en bij dit hoofdstuk. Dus dat gif van die coloquinten, dat wordt weggenomen. Er zit niets kwaads meer in die pot. De dood is uit die pot. En ze konden het allemaal gaan eten. En ze sterven niet meer aan die soep. Nee, zeker niet. Want de Heere heeft dat moes. Hij heeft het goed gemaakt. Gods trouwe zorg voor zijn volk. Niet dat meel op zich. Maar dat is maar een teken, dat is maar een middel. Maar wel de kracht Gods die daarin meekomt. Zodat het kwade goed wordt. Hoe moet het kwade nu in mijn leven goed worden? Misschien zitten er wel mensen vanmorgen in de kerk of thuis te luisteren, jong of oud, die zeggen: Heere, het is bij mij zo waar, de dood is in de pot. En dat je misschien moest zeggen: hoe moet het ook anders worden in mijn leven? Dat je voelt: het is niet op de goede weg dat ik zit, de dood is in de pot. Door de meerdere van Elisa, mijn God redt, zie je de Heere Jezus Christus als het ware hier schitteren in deze geschiedenis. Hij maakt het kwade goed. Door zijn middelaarswerk, zijn krachtige middelaarswerk, doet hij het kwaad van de zonde weg en geeft hij het goede. Je moet toch bij hem zijn, die kan voeden tot het eeuwige, tot het eeuwige leven. Het kwade wordt goed alleen door Elisa. Door het bevel van Elisa. Het kwade in ons leven, de zonde, kan alleen weggenomen worden door het werk van de zaligmaker, de meerdere Elisa. En dan mag ik aan het einde van dat eerste punt zeggen: zie, meer dan Elisa is hier. De Heere Jezus Christus, hij wordt ons nog gepredikt als die enige zaligmaker die het kwade goed kan maken voor onze ziel. Maar die ook voor het lichaam alles geeft, want die mensen die mochten eten zonder dat die soep hen kwaad deed. En zo zal de Heere betonen. Hier in Gilgal heeft hij het betoond en dat zal hij blijven doen. Psalm 33 vers 10, wat we nu samen zingen. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Psalm 33 vers 10. Thank you. Twee voedselwonderen door Elisa. Het zijn er twee. Kwaad wordt goed. En nu weinig wordt veel. Dat is het tweede voedselwonder. En er kwam een man van Baal Salisa. Waar dat precies ligt. De kanttekenaar wijst naar de stam van Benjamin. 1 Samuel 9. Daar kom je ook het woord het land van Salisa tegen. De geschiedenis van Saul. Dus hij komt daar een eindje verder uit de buurt. Is wat verder uit de buurt. En dan komt hij naar Gilgal. En bracht de man Gods broden van de eerstelingen. 20 gerstebroden en groene aren in hun hulzen. Is de hongersnood nu weer over? Dat zou kunnen. Dat daar weer van dat eerste koren gebracht kan worden. Of, zoals we het net al zeiden, dat die hongersnood heel plaatselijk geweest is. Er was honger in dat land, lees je in vers 38. En dat het daar bij Salisa geen hongersnood geleden werd. Hoe het ook zij, die man die brengt de eerstelingen. Even over nadenken, die man. Wie is die man, dat weten we niet. Dat is nu weer zo'n stille in de landen, zoals we dat dan wel eens zeggen. Die niet zo op de voorgrond treedt. Een man van Baal Salisa. Maar ik geloof vast en zeker dat dat er nu één is van die 7000. Want dat komt uit in zijn leven. Er is geoogst. En wat moest je nu met je oogst doen? Dat eerste, dat moest naar de Heere toe. De eerstelingen van de vruchten, van het land en van de beesten. Dat moest je naar de tabernakel brengen of later naar de tempel, naar de priester. Maar gemeente, nu is er geen priester en er is ook geen heiligdom daar in Israël. Het is natuurlijk een hele bange tijd. In Juda, daar stond de tempel in Jeruzalem. Maar in dat noordelijke rijk, ja, je had er die kalverendienst van Jerobeam, die Jerobeam had ingezet in Dan en in Bethel. Dat was een heiligdom, maar dat was natuurlijk niet het goede heiligdom. En nu is er eigenlijk geen priester. Ja, die zijn in Juda. Waar moet die man nu naartoe met zijn eerstelingen? Dan gaat hij naar de profeet, naar de man Gods. En dat is een hele mooie lijn in deze geschiedenis. Hij wil die eerste vruchten aan die man Gods gaan geven. Als er dan geen priester is in 10 stammenrijk, dan breng ik het maar bij de profeet, bij de man Gods. Maar ik wil de Heere erkennen. Voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Dat is zo'n naamloze. Zitten die hier vanmorgen in Schravenpolder misschien of thuis mee te luisteren. Die zeggen, Heere, nu heeft u me zoveel weldaden gegeven. Wat moet ik er eigenlijk mee blijven? Maar die begeren toch met de weldaden bij de weldoener te komen. En met de gaven bij de gever die wil dankdag gaan houden. Loof de Heere, want hij is goed. Ja, dat ligt in die man zijn hart. Dat de Heere zo goed is. En daarom gaat hij naar die man Gods. En die man zonder naam. Ik geloof dat Elisa daardoor bemoedigd geworden is. Dat die man daar kwam met die broden. Dat is nu een man die laat zien in zijn leven zo'n tere trek. Dat hij de Heere wil vrezen. Wat kan dat bemoedigend wezen? Als je dat in de gemeente mag tegenkomen. Misschien helemaal niet iemand die vooraan staat. Maar waar je toch iets mag merken. Van die tere vrezen des Heren. In het leven, jong of oud. Vraag maar of je er een plekje bij mag hebben. Bij die 7000 en die goede vruchten. Hè, van geloof en van bekering. Want dat laat die man wel zien. Zou mogen voortbrengen. Want we hebben het over die valse koloquinten gehad. Maar hier heb je dan een goede vrucht. 20 gerstebroden en groene aren in hun hulzen. Hè, groene aren nog niet gedorst. Kanttekening 73. Of misschien ook in zijn kleed. Zo zou je dat woord ook kunnen vertalen. In zijn kleed. Of in de hulzen nog dat het in de aren zit. Maar in ieder geval, hij brengt daarvan die eerste broden, van die eerste, die eerstelingen van de oogst. En dan zegt hij, Elisa, geef aan het volk, geef aan het volk dat ze eten. Dan komt die profetische opdracht, zet die grote pot op, dat heeft hij net gezegd bij dat eerste wonder. En nu geef het volk te eten. Dat is weer zo'n geloofsopdracht. Ja, dan zou je zeggen, want je leest dat er 100 man zitten, wat kunnen die nu met 20 bolletjes doen? Want 20 gerstebroden, moet je niet aan die grote broden denken. Je moet denken aan wat wij wel zeggen, tarwebolletjes of zo. En dan heb je 20 van die bolletjes. Daar kun je toch geen gezelschap, geen groep van 100 mensen mee voeden. En dan nog een paar aren. Maar geef aan het volk dat ze eten. Dat is nu weer het geloof. Dat geloof dat gaat in zijn kleinheid uit naar die grote God. Zie je hier iets van die meerdere van Elisa doorschitteren? Dat is misschien nog wel duidelijker dan bij dat eerste wonder. Hier zie je dat bijna letterlijk vervuld in Matthäus 14 en in Marcus 6 en in Lucas 9 en in Johannes 6. Die wonderbare spijziging als de Heere Jezus duizenden mensen gaat voeden. Geef aan het volk dat ze eten. Dan werpt de Heere Jezus in Elisa de schaduw al vooruit. Wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting op de Heere zijn God is. Die de hongerigen brood geeft. Ja, dat weet Elisa. En daarom geef aan het volk dat ze eten. Het geloof gelooft het onmogelijke. Zoals het net was, zet die grote pot aan en dat er moes moet gekookt worden. En hier geef dan van dat weinige en ze zullen eten. Maar zijn dienaar zeide, of het Gehazi geweest is, dat weten we niet, of een andere dienaar. Wat zou ik dat aan 100 mannen voorzetten? Dat kan toch niet? 20 broodjes en dan 100 mannen? Het is net als bij die wonderbare spijziging later in Jezus' tijd. Daar zegt Andreas de discipel. Lees het maar in Johannes 6. Wat zijn deze onder zovelen? Dat kan toch niet? Een paar broden daar en een paar vissen. Die dienaar zegt, die knecht die gaat tellen. En als je gaat tellen, dan gaat het niet. Dan is 20 broodjes veel te weinig. Maar Elisa zegt, geef aan het volk dat ze eten. Geef aan het volk dat ze eten. Dan zegt Elisa het nog een keer. O, dan is dat vast in het hart van Elisa. Ga dat volk dat eten geven. 2 keer die vervolgopdracht. Bij dat eerste wonder breng meel, dat was de vervolgopdracht. En bij dat tweede wonder precies hetzelfde, geef aan het volk dat ze eten, de profetenzonen. En waarschijnlijk zijn er ook nog wat mensen bij geweest. En dan gaat die man Gods niet tellen. Die knecht die telt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, dat kan niet. Veel te veel mensen. Maar Elisa die gaat niet tellen, maar die gaat rekenen. Die gaat rekenen met God. En die wonderdoende God, die kan boven bidden en boven denken doen. Het geloof zegt, die 20 broodjes met God, dan houden we over. Want het geloof rekent met God. Het ongeloof en het kleingeloof, dat rekent met de omstandigheden. Maar dat geloof, dat mag wel eens verder zien. En nooit kan dat ware geloof te veel verwachten. Want alzo zegt de Heere. Elisa zegt dat natuurlijk niet zomaar. Elisa is niet een man die buiten de werkelijkheid staat. En 20 broodjes, dat blijven 20 broodjes. Maar Elisa die mag rekenen met God, omdat de Heere tegen hem dat zegt. Want alzo zegt de Heere, men zal eten en overhouden. Ik hoef alleen maar de Heere na te spreken. En als nu mijn Heere zegt eten en overhouden, ga dan die 100 mannen maar voeden, die 100 mensen maar voeden met die paar broodjes. Want dan is er een Heere, een verbondsgod, die alles geven kan, mild en overvloedig en ook geven wil. Ze zullen eten en overhouden. In het Hebreeuws staat het er heel kort. Eet en houd over. Zie hem schitteren, de meerdere van Elisa. Bij dat meer van Genezaret. Dan gaat hij daar die duizenden voeden. En hij nam de spijzen. Hij nam dat brood. En hij dankte. En hij deelde het. Hij liet het uitdelen onder die hongerige scharen. En ze hielden over naar het woord des Heren. Zo zette hij het hen voor. En ze aten en hielden over. Meer dan genoeg. Zoals bij Elia in Zarfat. Dat olie in die kruik en dat meel. He, dat meel in die kruik en die olie in die fles. Dat werd niet minder. Dat werd vermenigvuldigd. En zo wordt het hier ook. Dat brood, dat is genoeg voor die 100 mensen daar. En zoals de Heere in de woestijn voor het manna zorgde, zo zorgt de Heere hier in dat wonder, in dat voedselwonder voor die mensen bij Elisa. Gods trouwe zorg voor zijn volk. Het is een bange tijd, hè? En Baal wordt gediend, Baal Salisa, hè? Want die mensen zetten er overal Baal voor. Het was een verschrikkelijke tijd. En we leven ook in een bange tijd. En misschien dat nog wel banger wordt, maar dat moeten we maar aan de Heer overlaten. In alle ontwikkelingen. Maar één ding is waar. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Je bent veilig hoor, als je bij Gods volk mag horen. Want Baal zorgt voor regen, dachten ze. En voor vruchtbaarheid. Het is toch eigenlijk bijna belachelijk dat die mensen dat denken. Want nu gaat de Heere zorgen in die dure tijd en die hongersnood. Daar heb je Baal niet voor nodig. Zeker niet. Deze Heere en Koning van Israël, die geeft alles om zijn volk te verzorgen. Eten en overhouden naar het woord des Heeren, omdat hij dat gezegd heeft. Eten en overhouden. En dan die wonderbare spijziging bij de Heere Jezus Christus. Dat is nog een groter wonder, jongens en meisjes. Jullie kennen die geschiedenis wel. Hè? De Heere heeft dat 2 keer gedaan, de Heere Jezus. Die broden vermenigvuldigt. Dat is nog een groter wonder, want hier gaat het over 100. Bij de Heere Jezus gaat het over 5000. Later 4000, zonder de vrouwen en de kinderen. Dan gaat het alleen nog over de mannen. Dus dat is nog een groter wonder. En hier zijn het nog 20 broden. Daar was een jongen met 5 broden. En er werden er meer van gespijzigd, meer van gevoed. En het was daar nog een rijker maal. Niet alleen brood, maar ook vis. Zie je dat Elisa hier een wonder doet. Maar dat hij, de Heere Jezus, de meerdere van Elisa is. Zie je die lijn lopen van 2 Koningen 4 naar de evangelie en onder andere Johannes 6, die wonderbare spijziging. Dan is meer dan Elisa de Heere Jezus Christus. En wat een troost ligt daar voor Gods volk ook vanmorgen in deze stof. Die zaligmaker, ja Elisa zorgde ook voor het lichaam van die mensen, voor het voedsel. En u zorgt die geliefde zaligmaker, kinderen des Heren, niet alleen voor uw ziel, maar ook voor uw lichaam. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken, dat is niets naar de ziel en niets naar het lichaam. Dat hij mij met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen wil. Als zijn lieve kinderen en erfgenamen avondmaalsformulier. Ja, het is toch al een paar weken geleden heilig avondmaal, maar ja. moet eigenlijk je hele leven na betrachting wezen, kinderen des Heren. Dus ga het nog maar eens wat overdenken, ook met deze wonderen. Dat hij nu die zaligmaker je wil verzorgen. Met alle dingen. Aan lichaam en ziel. En dat die zaligmaker het heeft leren bidden. Geef ons heden, onze Vader die in de hemelen zijt. Geef ons heden, ons dagelijks brood. Dan wil die zaligmaker je zo afhankelijk maken en vertrouwend. En dan zegt hij het, wees toch niet bezorgd. Wat zullen we eten of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet dat ge al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Wees dan niet bezorgd tegen de morgen. Want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Dan heb je een gelukkig leven. Och, mocht ik het maar meer zo ervaren. Dat is verbonden aan die meerdere van Elisa. Dan mag je dat ervaren. Eten en overhouden. Gemeente, twee voedselwonderen. Jullie weten de punten nog, hè? Van de preek, jongens en meisjes. Als je er straks met papa en mama over gaat praten. Kwaad wordt goed. En dan denk je aan die coloquinten. Kwaad, slecht, wordt goed. Dat moes, die soep wordt goed. En weinig wordt veel. Dat was het tweede punt van de preek. Dan mag je denken aan die gerstebroden. Weinig broden, 20. En een grote groep mannen wordt ervan van gevoed. En dan valt nu Elisa even weg. En dan denken we aan die meerdere van Elisa, de Heere Jezus Christus. Wat heeft de Heere Jezus nu gezegd? Toen hij die duizenden mensen had gevoed. Lees het maar in Johannes 6. Want dat wonder dat was groot. En daar hadden ze de mond van vol. En ze wouden de volgende dag weer wel brood komen eten bij de Heere Jezus. Maar toen zei de Heere Jezus. Werkt. Niet om de spijze die vergaat, maar werkt om de spijze die blijft, tot in het eeuwige leven. En wat is nu die spijze, dat eten dat blijft? Dat is de Heere Jezus zelf, dat levende brood. En hem hebben we nodig. O, werk toch om dat brood te mogen krijgen. Ik ben het brood des levens. En die in mij gelooft, in de Heere Jezus gelooft, die zal niet hongeren. En daarom, gemeente, zie, meer dan Elisa is hier het ware brood des levens. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord van deze morgen aan ons hart. Een zaligmaker die niet alleen zorgt voor de ziel, maar ook voor het lichaam. Niet alleen voor de eeuwigheid, maar ook voor de tijd. En zijn volk het aan niets zal doen ontbreken. Heere, dat we met al het gif van onze zonde en met al het tekort in ons leven nu eens leerden vluchten naar deze zaligmaker, werken door uw geest en uw genade. Helpt u onze ambtsbroeder vanmiddag in de leesdienst en ons ook in de consulentgemeente. En vanavond, Heere, wilt u dan ook opnieuw uw woord weergeven en mag het dan weer zijn. En ze zaten voor zijn aangezicht, zoals we dat lazen van die man Gods, dat er zo ook een en andermaal nog behoefte zou mogen zijn om onder uw woord te komen. En mag dat onderwijs dan geschonken worden, om Jezus wil. Amen. Het gebed des Heren, vers 5, geef heden ons dagelijks brood. We zingen nu het gebed des Heren, vers 5. Thank you. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.